5, vers 11 tot 16. Gelukkig bent u wanneer zij u smaden en vervolgen en liegen, allerlei kwaad van u spreken terwille van mij. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben zij de profeten vervolgd die voor u geweest zijn. U bent het zout van de aarde. Als nu het zout smaakloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de kandelaar. En zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Tot zover het lezen van Gods woord. Het is eigenlijk wel bijzonder als je zo bij stilstaat, dat wij de eerste dag van het jaar mogen inzetten, net zo samen, in de tegenwoordigheid van God het jaar te beginnen. En ik liep er eigenlijk al heel de week mee rond van, wat zou de Heer eigenlijk in deze dag, op deze dag, aan het begin van het jaar, tot ons willen zeggen? Die vraag hield mij bijzonder bezig. En naarmate ik verder kwam in de overdenking die leidde tot deze boodschap van morgen, was ik eigenlijk enorm blij met dit stukje wat we net gelezen hebben. Het is een bijzonder woord van de Heer, die misschien wel heel vertrouwd in de oren klinkt, maar die, denk ik, heel veel tot ons te zeggen heeft. En wat ik vanmorgen op mijn hart heb, het is eigenlijk mijn diepste verlangen en mijn gebed, dat dat een nieuw begin ook mag zijn voor ons en de vuurtoren. Dat dat een nieuw begin mag zijn, dat dit, wat we met elkaar overdenken, eigenlijk een beetje de toon mag zetten voor heel het komende jaar. Het was eigenlijk mevrouw die gisteren zei van wat dat je morgen voor de broeders en zusters voorbereid hebt, dat is eigenlijk een oprecht gemeende nieuwjaarswens. En dat is eigenlijk zo van harte bedoeld van morgen. Nu, we zijn vorig jaar geëindigd met het stukje in vers 11. En dan zien we dat de Heer Jezus nader gaat toelichten wat zijn discipelen te verwachten hebben in deze wereld. Daar hebben we de vorige maal bij stilgestaan. En hij zegt heel duidelijk dat wat zijn discipelen te verwachten hebben in deze wereld eigenlijk in de lijn ligt van wat de oud-testamentische profeten ook in hun bediening ervaren hebben. Als wij namelijk als discipelen van de Heer Jezus Christus hem gevolgd zijn in de wedergeboorte, deel hebben gekregen al aan het leven van de toekomstige eeuw, het eeuwige leven, en als we dat eeuwige leven nu gaan uitleven en uitdragen, dan zullen daar ongetwijfeld reactie op komen. Maar het is zo dat die reactie nogal vaak in de gebroken wereld dat wij leven een negatieve reactie is. Een reactie van tegenstand. Een reactie waarvoor dat de Heer Jezus ons wil wapenen en ons wil voorbereiden. Als de tegenstander komt, zegt de Heer Jezus, dan is het geen reden tot droefheid of ontgoocheling. Maar veel eer, zoals we gelezen hebben, een reden tot grote blijdschap. Want tegelijkertijd is het ook meteen de bevestiging, broeders en zusters, dat wij nu al deel uitmaken van de toekomstige wereld. Dat wij niet behoren bij deze wereld. Dat wij nu al burgers zijn van die toekomstige stad, van die erfenis die God heeft bereid voor hen die God liefhebben. En dat is een hemels vaderland. Dat is een hemels vaderland die God bereid heeft voor hen die zich niet schamen voor de Heere God in dit leven. Want Hij schaamt zich ook niet voor hen om hun God genoemd te worden. En dat vind ik zo mooi. Dat is een onbeschrijfelijke, kostbare zegen die de Heer voor ons heeft bereid. Verblijd u, zegt de Heer Jezus, verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. En ik hoop in het opzicht dat we opnieuw geraakt worden door het enthousiasme, door de passie waarmee de Heer Jezus over dit koninkrijk van God spreekt. De Heer Jezus is ja, zo vervuld, zo verwonderd. Hij ziet rijkhalzend uit naar dat komende koninkrijk. En hij wil zijn discipelen, zoals we al overdacht hebben, in die acht zaligsprekingen opnieuw eraan herinneren ook, hoe heerlijk dat die erfenis wel is. Hij maakt heel nadrukkelijk duidelijk dat zij die het koninkrijk zullen binnengaan, niet langer zullen treuren en vertroost worden, zoals we in vers 4 overdacht hebben. Kijk, de Heer God zal al hun tranen afwissen, al die verschrikkingen die gepaard gaan met deze gebroken wereld, dood, pijn, lijden op een komende dag is dat voorgoed voorbij en er zal nooit meer aan gedacht worden, zegt de Heer. Die toebereide erfenis die God ons geeft, toebedacht, is zo groot en zo heerlijk dat we dat niet kunnen overzien. Want het betreft de ganse wereld, zegt de Heer. We zullen de aarde beërven, vers 5. En in die nieuwe wereld van God, daar is er pas echt voldoening. Daar is er pas echt verzadiging. Kijk, de leegte, die geestelijke droogte, die geestelijke honger, die zo kenmerkend is voor de wereld waarin wij nu leven, die zal op een komende dag voorgoed verdwijnen en plaatsmaken voor volmaakte voldoening. Volmaakte verzadiging, dat is wat de Heer Jezus zegt in vers 6. In die nieuwe wereld van God is er ook geen straf en is er geen oordeel meer. Daar is alleen nog barmhartigheid en de genade van God, vers 7. Alleen in die nieuwe wereld van God zullen we echt God kennen. Hem zien van aangezicht tot aangezicht. En zullen we zijn nabijheid volkomen genieten, zo hebben we gezien in vers 8. Als huisgenoten van God, als zonen en dochters, zullen we in die nieuwe wereld, die volmaakte relatie waar we zijn ingebracht, te volle kunnen genieten met elkaar. Die bevoorrechte plaats zullen we kunnen genieten tot in alle eeuwigheid. En diezelfde passie waarmee dat de Jezus over het koninkrijk van God spreekt, die vinden we eigenlijk ook terug in de versen die we gelezen hebben vanaf vers 13. Dat zegt de Heer Jezus nadrukkelijk, en het is te zwak uitgedrukt in onze taal, moeilijk om weer te geven, maar hij zegt, jullie, zegt de Heer Jezus, jullie zijn het zout der aarde. Jullie, zegt de Heer Jezus, jullie zijn het licht van de wereld. En dat brengt mij bij mijn eerste punt. Zout en licht, die bezitten onveranderlijke, beïnvloedende eigenschappen. Als de Heer Jezus spreekt over zout en licht, en hij zegt van, jullie zijn het zout der aarde, jullie zijn het licht van de wereld, dan wil hij daarmee iets bijzonders op ons hart drukken. Natuurlijk, als je daar zo mee bezig bent, dan valt het u op, wanneer er bijvoorbeeld in onze laatste bidstond, zelfs tot 2 maal toe, gebeden werd dat we een zoutend zout en een lichtend licht zouden mogen zijn in onze nabijheid. En ik kan van harte de oprechtheid van dit gebed te beamen, laat dat heel duidelijk zijn. Wat de broeders hebben uitgedrukt in hun gebeden, hebben ze van harte gemeend, daar heb ik ook nadrukkelijk amen op gezegd. Maar tegelijkertijd was het ook het signaal voor mezelf, toen ik daarmee bezig was, om tot de conclusie te komen dat we die krachtige beeldspraak van de Heer Jezus, die indringende metaforen, nog niet zo goed begrepen hebben. Want de Heer Jezus zegt niet, wees zout. De Heer Jezus zegt niet, wees licht. Hij zegt, jij bent het licht. Jij bent het zout. Wat de Heer Jezus daarmee bedoelt, zonder in te gaan op de directe betekenis van zout en licht, is allereerst dit, dat we zien dat de Heer Jezus nadrukkelijk wil wijzen op het unieke karakter van zout en licht. Kijk, wat zout, nu juist dat zout maakt, is dat het smaak geeft. Zonder zout was uw maaltijd gisterenavond niet veel soeps, hè? Maar wanneer zout op de een of andere manier de mogelijkheid zou hebben om die eigenschap te verliezen, wat absoluut en wezen niet mogelijk is, dan zou zout niet langer zout zijn. Wat zout nu juist tot zout maakt, is dat het smaak geeft. Anders is het volkomen waardeloos. Is het zelfs geen zout niet meer. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor licht. Kijk, licht bezit ook die unieke kwaliteit om, ja, wat in de duisternis is, aan het licht te brengen. Licht schept klaarheid. Licht schept duidelijkheid. Licht doet ons de werkelijkheid openbaren. Nu, wanneer licht zou die eigenschap verliezen, wanneer het licht zou kunnen overweldigd worden door de duisternis, wat in principe niet kan, want dan moet je het licht uitdoen. En als licht uitgedaan wordt, dan is er geen licht niet meer. Dus wat dat licht en zout uniek maakt, is die eigenschap die ze hebben. Zout is zout omdat het smaak geeft. Licht is licht omdat het licht geeft. En dat is onveranderlijk. En waar zout en licht hun werk kunnen doen, dat beïnvloeden ze. Onmiskenbaar. Dat is onveranderlijk. Nu de vraag die natuurlijk uit volgt is van, als de Heer Jezus ons vergelijkt ons zijn discipelen vergelijkt met zout en licht. Wat wil hij daarmee bedoelen? Waarom vergelijkt de Heer ons eigenlijk juist met zout en met licht? Voor alle duidelijkheid, wat de Heer Jezus daarmee allereerst doet, is wat hij vooraf heeft gezegd samenvatten. Als ik jullie karakter, zegt de Heer Jezus, als ik jullie functie zou moeten algemeen omschrijven, zoals ik het heb duidelijk gemaakt in deze 8 zaligsprekingen, dan zou ik het, zegt de Heer Jezus, samenvatten in 2 woorden. Dan zijn jullie het zout van de aarde, dan zijn jullie het licht van de wereld. En daar wil ik de nadruk op leggen. Want ik geloof dat de Heer Jezus ons wil duidelijk maken dat discipelschap gericht zijn op het koninkrijk van God, dat alles te maken heeft met deze wereld. Ik geloof dat wanneer de Heer Jezus zijn discipelen daar samenroept bij zich op de berg, en wanneer hij hen daar onderwijst, en zij daar samen praten, dat hij een doel voor ogen heeft. En het doel dat hij voor ogen heeft is de toekomst en het welzijn van de ganse wereldgemeenschap. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te zien. Kijk, de Heer Jezus heeft zijn discipelen niet geroepen om ze terug te trekken uit de wereld. Hij heeft ze niet geroepen om onder elkaar zo lekker hoog op die berg verheven van gedachten te wisselen over de heerlijkheid van het koninkrijk van God. Nee, de Heer Jezus heeft hen geroepen met het oog op deze wereld. Kijk, en als wij de Heer Jezus daarin willen navolgen, dan is het belangrijk om te zien dat het onderwijs van de Heer Jezus, dat de boodschap van de Heer Jezus er altijd op gericht is om uiteindelijk zout, licht, deze wereld te beïnvloeden. Dat is wat de Heer Jezus voor ogen heeft. Hij heeft ze niet geroepen om een theologische discussiegroep te zijn en van gedachten te wisselen en te debatteren over het koninkrijk van God. Hij heeft ze geroepen om het koninkrijk van God uit te dragen. En als het goed is, broeders en zusters, als wij samen zijn met elkaar, dan zijn wij bezig met elkaar met zaken die het er uiteindelijk toe zullen leiden dat ze de koers van deze wereld, nog iets van gisterenavond, de koers van deze wereld indringend gaan beïnvloeden. Als wij met elkaar zo samen zijn en samen dingen bespreken, samen dingen leren uit Gods woord, uit het onderwijs van de Heer Jezus, dan moet het uiteindelijk het doel voor ogen hebben om het leven buiten dit gebouw te beïnvloeden. Dat is, denk ik, het eerste wat we hier nadrukkelijk zien. De boodschap die de Heer Jezus en het onderwijs dat de Heer Jezus zijn discipelen bijbrengt, moet uiteindelijk, op een zeker moment, de gewone man op de straat bereiken. Want het betreft ook zijn toekomst. Dat is waartoe de Heer Jezus eigenlijk zijn discipelen bij zich roept en hen onderwijst. Want het heeft alles te maken dat het koninkrijk van God, wat gepredikt, verkondigd, onderwezen wordt, dat koninkrijk van God op een dag voorgoed, definitief, het wereldbeeld zal veranderen. Dat is de draagkracht van de boodschap van de Heer Jezus. Dus met andere woorden, eigenlijk kan je geen discipel zijn van de Heer Jezus als je niet net zoals jouw Heer die je nu navolgt, de wereld op het oog hebt. Want dat is wat de Heer Jezus heel nadrukkelijk voor ogen heeft. En ik denk dat een eerste belangrijke les is, broers en zusters, voor ons allemaal. Ik denk dat ik een open deur intrap als ik zeg dat we de afgelopen jaren al heel veel hebben mogen leren en herontdekken van de Heer Jezus. Ik denk, als we eerlijk zijn, dat we met z'n allen gerust kunnen stellen dat we veel duidelijker al begrijpen waar het evangelie werkelijk om te doen is. Onze aandacht voor het werk van God in deze wereld is op heel veel vlakken verruimd bij dat het vroeger was. En ik denk dat we met z'n allen toch wel al stilaan beginnen te snappen dat de Heere God meer om te doen is dan om de gemeente of dan om Israël. Maar dat de Heere God heel nadrukkelijk alle volkeren van deze wereld wil zegenen in de Heer Jezus Christus, die het ware zaad van Abraham is, of niet soms. Ik denk dat we dat met vrijmoedigheid kunnen zeggen. Ik denk dat we al veel duidelijker zien dat het reddingsplan van God veel meer inhoudt dan enkel zieltjes redden, als ik het zo mag zeggen. Dat God niet enkel het behoud van mensen op het oog heeft, maar dat het zijn bedoeling is om zijn ganse schepping te redden en te vernieuwen. Dat God dat voor het oog heeft. Ik denk dat we al veel duidelijker zien dat de hoop en de toekomstverwachtingen, zowel van de profeten als van de apostelen, dat er geen reispad naar gouden lepels was. Dat ze niet dachten dat er op een bepaalde dag ze zouden ver weg in de hemel opgenomen worden om aan iets te gaan deelnemen wat zo lijkt op een eeuwige kerkdienst. Die hoop en die verwachting hadden ze niet. Maar ze verwachten wel een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Dat is wat we heel nadrukkelijk met elkaar hebben ontdekt. En deze nieuwe wereld, is nu al aangebroken. Daarom vieren we ook feest op de eerste dag der week. Dat is de achtste dag. Dat is een nieuw begin. En die nieuwe dag is aangebroken met de opstanding van de Heer Jezus Christus. Die nu al alle macht en hemel en aarde gegeven is door de Vader. En hij komt spoedig terug. Hij zal spoedig terugkomen om definitief aan zich te onderwerpen alles wat is. Zodat God alles in allen is en de nieuwe wereld voorgoed en volkomenheid zal aanbreken. Er breekt een nieuwe wereldorde aan. Dat is de draagkracht van de boodschap van het evangelie. Een nieuwe wereldorde waarvan het Jezus het middelpunt is. En dat is geweldig hoopvol nieuws. Dat is nieuws dat de mensen moeten horen. Wij met z'n allen, broeders en zusters, we zeggen het zo vaak, Serge en ik tegen elkaar, we zijn arme bedelaars die brood hebben gevonden. En inderdaad, we hebben brood gevonden. Maar dat brood dat we gevonden hebben, broeders en zusters, dat kunnen we niet alleen voor onszelf houden, levende in een wereld die van honger en dorst bijna omkomt. Dat kunnen we niet. Zolang dat het zout in het zoutvat blijft, zolang dat dat licht begrensd wordt door de muren van dit gebouw, komen we eigenlijk niet toe aan de reden van ons bestaan, als ik in de beeldspraak van zout en licht mag blijven. Als het zout in het zoutvat blijft, als het licht begrensd wordt tot dit gebouw, dan komen we niet toe aan wat God voor de aandacht geeft met ons allen. Kijk, zout en licht die zijn er om invloed te geven. Een invloed aan zaken die daartoe voorgoed veranderen. Dat is de draagkracht van zout en licht. En als ons samen zijn. In al de vormen dat we het kennen en genieten met elkaar. Dan bedoel ik niet alleen deze morgen. Als al ons samen zijn niet de wereld op het oog heeft, dan missen we eigenlijk de essentie en het doel van ons verblijf hier in deze wereld. Dat is denk ik wat de Heer Jezus ons wil leren. Ik wil wat dieper ingaan op zout en licht vanmorgen. En wat de Heer Jezus specifiek bedoelt als hij zijn discipelen vergelijkt met het zout van de aarde, dan is dat voor ons niet christenen uit de 21ste eeuw niet zo meteen duidelijk. Er is al heel wat over geschreven, er is al heel wat over gezegd, heel uiteenlopende dingen, om de heel eenvoudige reden, broeders en zusters, dat zout een heel ruime beeldspraak is in de schrift. Met totaal uiteenlopende betekenissen. Maar ik denk, en ik geloof, dat er onmiskenbaar een verband bestaat tussen de twee beeldspraken die de Jezus gebruikt. Zout en licht, die hebben iets met elkaar gemeenschappelijk, daar ben ik zeker. Maar we vinden, denk ik, een beetje een richtlijn welke kant we uit moeten als we gaan kijken eerst naar het licht. U bent het licht van de wereld, zegt de Heer Jezus. En daarom maakt hij duidelijk wat hij bedoelt. Daar geeft hij ons, denk ik, een nadrukkelijke aanwijzing. Hij zegt, een stad die op een berg ligt, die kan niet verborgen zijn. Jullie zijn het licht van de wereld, zegt de Heer Jezus. Jullie zijn als een stad die op een berg ligt. En licht geeft. Een getuigenis geeft in een donkere en duistere wereld. En daar komt het op neer. Dat is de beeldspraak, denk ik, toch die de Heer Jezus gebruikt. Nu dat op zich, een stad op een berg die licht uitdraagt tot een getuigenis. Iedereen die een beetje vertrouwd is met het Oude Testament moet een belletje horen rinkelen. Maar dat is een veelgebruikte beeld dat we vinden in het Oude Testament. Ik neem u mee naar Jesaja hoofdstuk 2. Dan vinden we dit. Jesaja hoofdstuk 2. Dan vinden we in de versen 2 en 3 die bijzondere woorden. En het zal geschieden in het laatst der dagen. Het zal geschieden in het laatst der dagen. Dan zal de berg van het huis des Heeren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen, komt, laten wij opgaan naar de berg des Heeren, naar het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heeren woord uit Jeruzalem. Hier in Jesaja, en dat vinden we vaak ook in andere profeten, ik kan daar nu niet zo ver op uitweiden, vinden we dat het Sion, het Jeruzalem van de eindtijd waar hierover gesproken wordt, gezien wordt als het centrum van de wereld. Het centrum van de wereld als een plaats waarna alle volkeren van deze wereld massaal zullen toestromen. Dat is wat de profeet Jesaja heel duidelijk schildert. En het is ook een plaats, zegt hij, waar de wil van God, het woord van God, de wet van God zal uitgaan. In de eindtijd, het laatste der dagen, is Jeruzalem, Sion, de berg van het huis Gods, enorm belangrijk, zo leren we in die oud-testamentische profetieën. En de impact van dat wereldcentrum, die Jeruzalem in de eindtijd is, zal de volkeren van deze aarde zo indringend veranderen. Het woord dat uitgaat van Sion, zo lezen we hier, dat zal de wereld eigenlijk voorgoed veranderen. Als je verder leest in Jesaja, dan ga je zien dat de ware toedracht ertoe leidt dat gans de schepping hierdoor en alles wat dat leeft opnieuw in overeenstemming met de wil van God wordt gebracht. Dat is de draagkracht voor wat er hier eigenlijk getoond wordt. Aan het einde van het boek Jesaja in hoofdstuk 60 wordt er nog dieper ingegaan op de functie van Sion als een wereldcentrum. En daar wordt de link gelegd met wat de Heer Jezus hierover spreekt, met het licht der wereld. Deze stad zal het licht van deze wereld zijn. En hoe komt dat wel? Kijk eens in Jesaja hoofdstuk 60, vers 19 en vers 20, dan wordt het u meteen duidelijk. En het zijn ook woorden die je zeer vertrouwd in de oren zullen klinken. Zegt de profeet dit, 19 en 20, Jesaja 60, vers 19 en 20. Dan zegt de profeet dit, de zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor uw lichten, maar de Heere zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister. Ken je dat vers? Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen. Want de Heere zal u tot een eeuwig licht zijn, en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen. Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan, voor altoos zullen zij het land bezitten. Een scheut die ik geplant heb, een werk mijner handen tot mijn verheerlijking. Ik vind het altijd mooi, die profetieën, als je die zo leest. Jesaja die ziet eigenlijk in zijn dagen vooruit naar een tijd van herstel en van vernieuwing. Een tijd van herstel en vernieuwing, waarin het volk van God eindelijk die rust zal ingaan die God het van in het begin heeft beloofd en toebedacht. En eindelijk gaan ze die zegeningen genieten, die verbonden zijn met dat nieuw verbond dat de Heer God zal oprichten. Nu, ik denk dat het duidelijk is, ik kom maar enkele passages lezen, dat het beeld dat de profeet Jesaja ziet van het Jeruzalem in de eindtijd, het Jeruzalem, het geografische Jeruzalem, dat we ook vandaag de dag kennen, in elk opzicht overstijgt. Uiteindelijk was Jeruzalem, ook in de dagen van Jesaja, zelfs in de dagen van David en Salomo, maar een heel kleine, bescheiden stad, die gelegen was, met alle respect gesproken, op een veredelde molshoop. Ja, wij spreken toch ook van de Kemmelberg, de Rodenberg en de Zwartenberg. Zeg tegen Manos dat dat een berg is en u lacht u vierkant uit als je in de Himalaya woont. Begrijp je wat ik bedoel? Die stad stelde op zich niet zoveel voor, uiteindelijk. Maar wat de profeet over spreekt, oversteekt dat alles in ruime mate. En ik denk dat we hierin nadrukkelijk iets moeten leren met elkaar. Er is nergens dat de schrift ons duidelijk leert dat Jeruzalem, Sion, naar Gods gedachten, zoals de Heere God er door zijn profeten over spreekt, die hemelse stad, waarvan de God de ontwerper en de bouwmeester is, die stad waar ook Abraham en ook Mozes naar hebben uitgezien, dat die stad eigenlijk beperkt zou kunnen worden tot iets puur nationalistisch en geografisch, op één bepaald plekje. Dat leren we nergens. En ik ben ervan overtuigd, als de Heer Jezus in Matthäus hoofdstuk 5, en ik stel me dat zo voor, met zijn discipelen zit op de berg, en hij ziet ze daar zitten, zijn discipelen voor hem, en hij zegt in hen, jullie zijn het licht van de wereld, dan geloof ik dat de Heer Jezus heel duidelijk voor ogen ziet, die realiteit, waar het geografische Jeruzalem al die eeuwen naar vooruit wees, dat die realiteit zich voor hem bevindt. Geografische Jeruzalem, al die honderden jaren, was slechts een schaduwbeeld van wat de Heer Jezus nu in realiteit voor hem ziet zitten, in beginsel en zijn 12 apostelen. Wat de Heer Jezus ziet, is geen geografische realiteit, maar mag ik het zo zeggen, een theologische realiteit. Dat is werkelijk wat dat God heeft bedoeld. Dat is geen heiligdom met mensenhanden gemaakt, een tempelstad opgericht, in stenen en mortel op een berg die de Heer Jezus ziet. Nee, wat de Heer Jezus ziet, is het hemelse Jeruzalem, dat neerdaalt. Dat het hemelse Jeruzalem, dat gebouwd is uit levende stenen. Niet met mensenhanden gemaakt, wat God maakt. En dat gebouw, die eindtijdtempel, die wordt vervuld met de heerlijkheid van God, de geest van God. En het is die eindtijdtempel, die tempelstad, het nieuwe Jeruzalem, die het licht laat schijnen in deze wereld. Dat is wat de Heer Jezus, geloof ik, hier voor ogen ziet. En is het niet bijzonder om te beseffen dat wij juist in die laatste dagen inderdaad leven, waarin, zo melden ons de berichten, er gigantisch veel mensen toestromen uit alle volken tot aan nieuwe Jeruzalem. En ze stromen Jeruzalem binnen. Door bekering en geloof maken ze deel uit van dat nieuwe Jeruzalem. En de Heere God, die neemt ze allemaal aan als zijn zonen, als zijn dochters. Ze maken allemaal deel uit van zijn volk en ze worden meteen ingeschakeld als dienstdoende priesters in die eindtijdtempel. Ze zijn een koninklijk priesterdom, zo zegt het woord van God ons, in die nieuwe eindtijdtempel. Is het niet in het Nieuwe Testament dat het boek De Handelingen ons heel nadrukkelijk laat zien dat mensen uit alle volken, taal en natie sinds de Pinksterdag zich niet hoeven te verplaatsen naar geografisch Israël om deel uit te gaan maken van het volk van God? Dat hoeven ze niet meer te doen. Integendeel, om echte Israëlieten te worden, echte godlovers te worden, dan hoeven ze ook niet letterlijk besneden te worden. Wat ze wel hoeven te doen, is dat ze geestelijk besneden worden. In de besnedenis van Christus. Die plaats heeft gegrepen op het kruis van Golgotha, zo leert ons de Kolossenbrief. En dat, die geestelijke besnedenis, wordt realiteit wanneer ze zich vereenzelvigen met de Heer Jezus Christus in zijn dood en zijn opstanding door bekering en doop. Dat is wat het Nieuwe Testament ons zo heel nadrukkelijk leert. En vanuit dat nieuwe Jeruzalem, die heilige berg van God, gaat er nu een licht uit in deze wereld. En dat licht dat uitgaat, is het woord van God. Dus die wet die uitgaat van het hemelse Jeruzalem, dat mensen nu leert hoe zij kunnen leven in overeenstemming met God. Dat is eigenlijk ook een nieuwe wet. Een nieuwe wet in die zin dat het leert dat het woord van God, eertijds gesproken door Mozes en de profeten, nu zijn eindvervulling kent in de gezalfde dienstknecht van God, de Heer Jezus Christus, die hij verheven heeft en verhoogd heeft tot koning. Die dienstknecht van God, die aangekondigd was als het licht der wereld. Zo leren we uit de profeet Jesaja. En wie die man was, Marten, die gezalfde dienstknecht van God, die verheerlijkte koning, door het evangelie nu gehoorzaamt, die wordt een nieuwe schepping. Zo leren we uit Gods woord. Is het niet zo treffend, broeders en zusters, dat juist aan het eind van het Matthäus-evangelie discipelen de zendingsopdracht krijgen? En de zendingsopdracht luidt als volgt. Gaat dan heen, maakt alle volken tot discipelen, hen dopen tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hen lerend te bewaren, alles wat Mozes heeft geboden, nee, wat ik u heb geboden, zegt de Heer Jezus Christus nadrukkelijk. Dus met andere woorden, en dat gaan we ook zien in Matthäus hoofdstuk 5, dat de Heer Jezus zijn verklaring van het Oude Testament van de wet en de profeten eigenlijk de eindvervulling is waar het Oude Testament naar vooruit wijst. En dat is hij zelf. Dat is het mooie ervan. Dat is voor de volgende keer. Nu, als we vanuit die Oud-Testamentische achtergrond het licht ter wereld, Jeruzalem van de eindtijd, nu terugkijken naar de eerste beeldspraak, naar het zout van de aarde, dan denk ik dat we daar een duidelijke richting hebben en dat we kunnen zien wat de ware toedracht is van die beeldspraak. Het is overduidelijk, als de profeten in het verleden spreken over die tijd van herstel die zal aanbreken, dat die tijd van herstel er niet kan komen los van dat nieuwe verbond dat de Heere God moet oprichten. Dat zegt hij heel nadrukkelijk, Jeremia hoofdstuk 30:31, vinden we ook nadrukkelijk uitgelegd in de Hebreeënbrief. Ook de profeet Ezechiël spreekt daarover. Er kan geen tijd van herstel en vernieuwing komen met die daarbij behorende zegeningen als er geen nieuw verbond wordt opgericht. En hoewel de Griekse Matthäus hoofdstuk 5 absoluut niet spreekt van verbond, geloof ik toch wel dat wanneer hij spreekt over het zout der aarde, dat de Jezus daarmee een duidelijke heenwijzing heeft. Als je het Oude Testament leest, en het boek Leviticus is nu niet, denk ik, uw favoriete Bijbelboek, maar dan lees je op een gegeven moment in Leviticus hoofdstuk 2, vers 13, zo een zinnetje tussendoor, dat je heel snel overleest en wellicht nog nooit niet bij hebt stilgestaan. Dan verordent de Heere God via zijn knecht Mozes dit aan het volk. Hij zegt, en elke offerhalve van uw spijsoffer zult gij zouten. Ge zult het zout van het verbond uw gods aan uw spijsoffer niet laten ontbreken. Bij al uw offerhalven zult gij zout voegen. Er wordt niet nader gezegd waarom dat er zout moet toegevoegd worden. Maar dit zout moet erbij, zegt de Heere, en het symboliseert in elk geval het verbond. Met de Heere God. En ik geloof dat elke Israëliet door dit zout toe te voegen zijn trouw aan dat verbond tot uiting brengt. En dan lees je verder in de schrift. En dan kom je nog zo'n zinnetje tegen waar je heel snel overleest in 2 Kronieken 13 vers 5. Daar staat er dit. Is het u niet bekend dat de Heere, de God van Israël, het koningschap over Israël voor altijd aan David gegeven heeft? Aan hem en aan zijn zonen een zout. Verbond. Dat lees je heel snel over natuurlijk. En ik denk dat daarmee aangegeven wordt met dit zoutverbond, dat de Heer een belofte, een verbond heeft gesloten met David dat blijvend en eeuwig is. Dat onveranderlijk is. Dus enerzijds geloof ik dat elke Israëliet uiting moest geven van zijn trouw aan het verbond dat de Heere met het volk gesloten had op de berg Sinaï door zout toe te voegen. Elk offer dat hij bracht. En langs de andere kant laat zout, zoutverbond, ons zien dat de verbond dat de Heere sluit, hier in dit geval met David, onveranderlijk is. Als we dat doortrekken naar ons toe, als de Heere dus zijn discipelen het zout van de aarde noemt, dan ziet de Heere zijn discipelen zo geloof ik als een gemeenschap, die door hun aanwezigheid in deze wereld, het zout der aarde, de toekomst van deze wereld verzekert. Ik geloof dat de discipelen van de Heer Jezus Christus, zoals hij ze ziet, die ook in het Nieuwe Testament de eerstelingen van de geest worden genoemd, uiteindelijk het teken zijn van een nieuwe wereldorde die eraan komt. Een nieuwe wereldorde waarvan de Heer Jezus het hoofd is. Dat een zeker feit is. Eigenlijk geven zij nu al getuigenis van het eeuwige leven dat in de toekomstige eeuw ten volle zal gezien worden. Door nu al zo te leven, door nu al heilig en trouw te leven naar dat nieuwe verbond waar ze zijn ingebracht door het bloed van de Heer Jezus Christus, want daar wijzen de tekenen naar. Je spreekt van het bloed van het nieuwe verbond. Als wij zo leven in deze wereld, laten wij ook de hoop voor deze wereld zien. En ik denk dat dat belangrijk is. Dat is niet zomaar een theologisch verhaal dat ik wil ophangen vanmorgen. Maar het viel mij weer al op. 2012 is nog maar aangebroken. En er was direct al een documentaire op Discovery Channel. Dat er inderdaad een voorspelling is van de Maya's en de Azteken. Dat in december, 21 december zelfs, 2012 de wereld zal vergaan. En neem maar van mij aan, er zal heel veel om te doen zijn dit jaar. Vast en zeker. En ik weet niet of u de nieuwsberichten een beetje volgt, maar sedert dat het hoofd van Noord-Korea gestorven is, is de regio daar zeer gespannen. Alles is in paraatheid. Men vreest daar het ergste. Men is bang voor wat er daar kan gebeuren. En ik weet niet of u een beetje op de hoogte bent over Iran, die het leuke plan heeft opgevat om de olie toevoer naar Europa af te snijden vanuit Arabië. Ze gaan de straat van Hormuz gewoon barricaderen, zodanig dat Saudi-Arabië en Kuwait en al die andere landen daar geen olie meer kunnen leveren aan de Europese landen. En het leger in Saudi-Arabië is al een opperste staat van paraatheid, want dat zullen ze zeker niet laten gebeuren. Iran, Noord-Korea zijn allemaal kernmogendheden, die er niet zullen voor terugdeinzen om die wapens in te zetten als het nodig is. En er zijn heel veel wereldleiders die op de toppen van hun tenen lopen nu. Er komt nog niet zoveel van in het nieuws, maar neem maar goed van mij aan dat er heel wat mensen zijn die nu op de toppen van hun tenen lopen. En wie een klein beetje oog heeft voor die dingen, die is bang. Echt bang voor wat 2012 zou kunnen brengen. Nu, ik sta hier niet vanmorgen als een onheilsprofeet, maar we hoeven deze dingen absoluut niet te vrezen. De Heer Jezus die heeft beloofd om met ons te zijn tot aan de voleinding van deze eeuw. En deze wereld is er omwille van het zout van de wereld, de christenen. Zij zijn de zekerheid en het onderpand dat er nog een toekomst is voor deze wereld. Ik hoop dat we dat met elkaar gaan beseffen. Moest het zout uit deze wereld kunnen verdwijnen, moest het kunnen verdwijnen, dan zou het inderdaad met deze wereld gedaan zijn. Maar het woord van God leert ons heel nadrukkelijk dat wanneer het zout van deze wereld dreigt vernietigd te worden en de invloed van dat zout in deze wereld dreigt geneutraliseerd te worden, dat God dan onmiddellijk zal ingrijpen. Waarom kan ik dat met zoveel woorden zeggen? Omdat dat de ganse boodschap is van het boek de Openbaring van Jezus Christus. Moest het zo ver komen, en het zal inderdaad moeilijker worden, dan mogen we in eer en geweten zeggen dat de Heer Jezus, de van God gezondene, zal tussen beiden treden. Om te redden, maar ook om te oordelen. De Heer Jezus vergelijkt zijn wederkomst niet voor niks met de dagen van Noach. De oordeel bracht redding voor Noach en de zijnen. En zo is het ook voor de christenen in deze wereld. Ik hoop dat we een klein beetje meer oog krijgen met elkaar wat het betekent om het zout van deze aarde te zijn, om het licht van deze wereld te zijn. Want inderdaad, dat is een geweldig voorrecht, broeders en zusters, om bij stil te staan. Dat is een hoop die we hebben, wat ik denk voor mezelf, dat we daar ons veel te weinig van bewust zijn. En tegelijkertijd ook niet beseffen welke grote verantwoordelijkheid het ook met zich meebrengt. Dat is de andere kant van het verhaal. Leven wij een leven met z'n allen waarin we onze roeping, waartoe we geroepen zijn, waardig zijn. Als we geen zout zijn, dan kunnen we ook geen licht zijn. Ik denk dat die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als wij onze identiteit in Jezus Christus niet bewaren, die zo omschreven is in die 8 karakteristieken van dat nieuwe leven, als wij dat niet bewaren met elkaar, dan kunnen we ook geen licht verspreiden. We hebben die hoop en die zekerheid in handen. Die tekenen staan weer voor ons. Elke week wil de Heer Jezus ons overtuigen van die hoop en van die zekerheid. Wil Hij ons opnieuw eraan herinneren dat Hij terugkomt. Want Hij heeft gezegd, doe dit totdat ik kom. Het zijn tekenen van hoop die we hebben. Waar we van zeker mogen zijn. Maar ik hoop dat deze tekenen van morgen ook tegelijkertijd van onze kant een teken zijn waarin we onze trouw en onze toewijding met het oog op 2012 hernieuwen. Naar de Heer Jezus en onze Vader toe. Met de belofte dat we verlangen te leven en de verwachting die de Heer Jezus en de Vader van ons geeft. En die verwachting hebben we gelezen. De verwachting is dat de mensen onze goede werken zien. Die onze Vader en onze Vader die in de hemelen is, gaan verheerlijken. Dat is wat de Vader en de Heer Jezus van ons in deze wereld verwacht. Dat is zout en licht zijn. En dat is de diepste wens die ik heb voor ons allen in 2012.